Broeders en zusters, wij zijn gisteren terechtgekomen in Hebreeën 1 en Hebreeën 2. En het lijkt me goed om daar de draad ook maar weer even op te pakken. Ik lees dan Hebreeën 3 vanaf vers 1. Hebreeën 3 vanaf vers 1. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meerdere heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar, tot getuiging der dingen die daarna gesproken zouden worden, maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien we maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Tot zover. Dit schriftgedeelte sluit natuurlijk volstrekt aan bij wat hier vooraf in de eerste twee hoofdstukken van deze Hebreeënbrief al besproken is. De gedachte namelijk dat God zijn Zoon gesteld heeft aan zijn rechterhand, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, en dat die Zoon van God inderdaad zo voortreffelijker is geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft, enzovoorts, waarna vastgesteld wordt dat deze Zoon inderdaad gesteld is tot erfgenaam van alles. En ik probeerde gewoon hoofdstuk 2 samen te vatten, maar het staat natuurlijk gewoon in hoofdstuk 1 vers 2. Hè, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, enzovoorts. Want, zegt hoofdstuk 2, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En daarbij werd dan geciteerd uit Psalm 8, waar woorden van gelijke strekking uiteraard gevonden worden. De gedachte is wel dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. En bovendien is het zo dat in die weg naar deze positie van Christus bovendien ook de dood teniet gedaan werd en teniet gedaan werd, dan wel overwonnen werd, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Dat was hoofdstuk 2 vers 14, waarover wij ook gisteravond gesproken hebben. Dat wil zeggen dat de macht van de tegenstander vernietigd is en dat Christus gesteld is ver boven elke overheid en macht, of hoe het verder allemaal maar heten mag. Maar zoals vastgesteld wordt en zoals wij ook gezien hebben, dat betekent niet dat je zomaar in het algemeen kunt zeggen de Heer regeert, want dat is een misverstand. Je kunt wel zeggen de Heer is verhoogd, verheerlijk, gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht, maar of hij regeert, dat staat nog te bezien. Want dat hangt er vanaf wat we daaronder verstaan. In ieder geval hebben we vastgesteld dat hij niet regeert over de volkeren, en daar zullen we het van de week heus nog wel over hebben. Hij regeert bovendien zeker niet over Israël. En dan hebben we de Joden en de Grieken dus gehad. Waarna de vraag is, er blijft niks anders over, het is geen vraag meer, hè. U weet het, hoe dat gaat toch met multiple, heet dat geloof ik, hè, multiple choice. Ja, dat weet u toch, hè, multiple choice. Nou, die hebben er maar één choice, maar daar gaat het nou niet over. Maar multiple, je moet er niet aan denken, maar goed. Multiple choice, u weet toch hoe dat gaat? Dan krijg je één vraag en dan krijg je, moet je één van de drie mogelijke antwoorden opschrijven. Dat is nooit weg. Neemt u nou van mij aan, u zoekt gewoon eerst op welke antwoorden in elk geval niet kloppen. Dan houdt u vanzelf de goede over. Tot uw eigen verbazing, want dat heb ik ook wel eens gehad, hè. Dan denk ik, god, die twee antwoorden deugen niet. Dan moet dit het zijn, maar ik heb het nooit geweten. Maar het moet zo zijn. En zo is het hier ook. Christus gezeten op de troon. Wel, als dat niet een theoretische zaak is, maar ook een praktische zaak, en hij heerst niet over de Joden en niet over de Grieken, dan moet hij heersen dus, om zo te zeggen, over de gemeente Gods. En zo is het ook, hè. Niet over de Joden, niet over de Grieken. Dat komt in de toekomst wel, zonder meer, maar in onze dagen wel over de gemeente Gods. Maar het aardig is dat de gemeente Gods in onze dagen zo dicht met deze Christus verbonden is, dat de term, dat de uitdrukking dat hij heerst of regeert over de gemeente Gods feitelijk niet eens gebruikt kan worden en ook in de praktijk niet gebruikt wordt. Want in de praktijk wordt gewoon gezegd, onder andere dan, dat is het meest bekende, dat hij het hoofd is van de gemeente. En te zeggen dat het hoofd regeert over het lichaam, Dat is al wel wat erg krasse uitspraak en wat erg sterk. Het is ook veel te sterk. Maar het is wel waar. Nou goed, en zo is het met Christus, gezeten aan de rechterhand Gods en in ieder geval hoofd van de gemeente. Letterlijk staat dat natuurlijk, schiet mij te binnen, in het einde van Efeze 1. Dat is dus de aanloop van de Efezebrief. Efeze 1, waar wordt vastgesteld dat wij zouden moeten weten, vers 19, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Dan moeten we weten welke de grootheid van Gods kracht is aan ons. De kracht die in ons werkt, in ons die geloven. Vers 19, naar de werking der sterkte zijner macht. Die kracht namelijk die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. U ziet ook hier de verwijzing naar Psalm 110 vers 1 gewoon. Hè? Zit aan mijn rechterhand enzovoorts. God heeft Christus gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Vers 21, ver boven elke, want dat zou beter Nederlands zijn, anno nu. Ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Let op, overheid, macht, kracht, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Vijf synoniemen naast elkaar. Want vijf staat voor geestelijke dingen en hier gaat het ook over geestelijke machten. Maar goed. En die positie heeft Christus dan niet alleen ontvangen in deze wereld, aion. Ik vertaal liever met eeuw, maar je moet het altijd uitleggen. Hè? Niet alleen in deze eeuw, zeg ik dan toch maar. Maar ook in de toekomende, want hij houdt die positie namelijk altijd, hoe dan ook. En verschil tussen deze eeuw en toekomende hoeft dan dus ook niet meer gemaakt te worden. Het is een eeuwige positie, een onwankelbare troon. En dan staat er, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, merkt u dat ook? Het eerste was een citaat uit, of een verwijzing naar Psalm 110, zit aan mijn rechterhand. En hier staat, hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En dat is regelrecht weer afkomstig uit Psalm 8. Ziet u hoezeer die psalmen bij elkaar horen? Psalm 2, Psalm 8, Psalm 110. Net als in Hebreeën 1 worden hier die beide psalmen bij elkaar genoemd. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En daarbij is niks uitgezonderd. Maar in de praktijk geldt wat er nu volgt, namelijk, en heeft hem der gemeente, dat betekent heeft hem aan de gemeente gegeven, tot hoofd boven het al. Alle dingen. Het is een meervoud hier, maar er staat een enkelvoud, hè, oorspronkelijk. Het al. Het geheel, vertaal ik dan het liefst. Want het punt is, God heeft deze uitermate verhoogde Christus gegeven aan de gemeente tot hoofd. Het hoofd van de gemeente is degene die niet alleen de macht heeft op zich, want het is een rare uitdrukking, maar vergeet hem daarna maar snel. Hij heeft niet alleen de macht over de gemeente, maar hij heeft de macht over de hele wereld. Maar hij beperkt zich met, of beperkt zich tot de gemeente, moet ik zeggen. Voor zover hij macht uitoefent, is dat niet in de wereld, is het niet aan de Joden, is het niet aan de Grieken, maar is het daadwerkelijk aan de gemeente Gods, want het is deze verhoogde Christus die aan de gemeente gegeven is tot, en dan zou je eigenlijk verwachten, als je niet beter weet natuurlijk, zou je verwachten, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot koning, dus nog op de troon, de allerhoogste troon, alle dingen aan hem onderworpen, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot, niet tot koning. Iets veel beters, iets mooiers, enzovoorts. En bovendien iets vriendelijkers, laat ik u dat erbij vertellen. Tot hoofd. Het is een synoniem, overigens, hoor. Want hoofd, de koning wordt net zo goed met die term aangeduid. Daar gaat het niet om. Maar hij wordt beschreven als hoofd boven alle dingen. Alle dingen, het is eigenlijk tapanta, namelijk het geheel, het al. Alles wat samen in eenheid vormt. En het kan niet missen. Dat is gewoon een kwestie, niet eens van Grieks of Hebreeuws, maar gewoon van deze positie hier, de dingen in het verband. Alle dingen kan moeilijk wat anders zijn dan de rest van het lichaam. Het hoofd is het hoofd van, nou ja, wat het maar is. Het hoofd van, in ieder geval het lichaam. En dat is dus de gemeente. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. En in vers 23 staat er dus ook, hè. De gemeente namelijk welke zijn lichaam is. Niet welke zijn onderdanen zijn. Degene die hem aan hem onderworpen zijn. Maar degene die zijn lichaam zijn. Sterker, het is een enkelvoud. De gemeente die zijn lichaam is. Het is één lichaam bestaande uit vele leden. En van de gemeente staat bovendien dat die de vervulling is van degene die alles in allen vervult. Dat zeg ik altijd snel. Dat is één uitdrukking. Degene die alles in alles vervult is gewoon Christus. En dus staat er, de gemeente is het lichaam van Christus. De gemeente is de vervulling van Christus. Namelijk van degene die alles in allen vervult. Want het punt is dat eerst vastgesteld wordt dat de gemeente de vervulling is van Christus. Maar als Christus degene is die alles in allen vervult, dan betekent het dat Christus de vervulling is van de gemeente. Heb je dat? De gemeente is de voltooiing, vervulling van Christus. En Christus is de vervulling van de gemeente. Het lichaam is de vervulling van het hoofd. Het hoofd is de vervulling van het lichaam. En als het hoofd van de... Dat is alleen voor de militairen in de zaal. Als het hoofd van de romp gescheiden is, sorry, handboek soldaat staat dat. Hè. Hoe weet men of de dood is ingetreden, want die treedt in. Net als predikanten treedt de dood ook in. Dat is heel eigenaardig, maar dat is dezelfde. Dat kan ik ook niet houden. Maar dus, hè. Moet het 15 centimeter zijn? Staat dat erbij tegenwoordig? Nee, hè. Ja, ik ben al oude stomp eigenlijk, dus... Ja. 64,3. Nou ja, laat maar zitten. Maar het is een belangrijke waarheid natuurlijk. Dat betekent tegelijkertijd dat Christus het leven is van de gemeente en andersom. Het leven van Christus komt tot uitdrukking in de gemeente, in zijn lichaam namelijk. En de gemeente ontvangt het leven van het hoofd van Christus. Daar gaat het om. En heel de communicatie van het lichaam geschiedt normaal gesproken via het hoofd. De zintuigen bevinden zich in het hoofd. De mond waardoor het voedsel, het leven naar binnen komt, is het hoofd. Enzovoorts. Het licht komt naar binnen via de ogen en dus via het hoofd. En het woord komt naar binnen via de oren en dus via het hoofd enzovoorts. En als het goed is, wordt het lichaam gecontroleerd vanuit het hoofd. En als het niet goed is, door de buurvrouw. Maar dat is de normale gang van zaken. Het is nogal wat hier gezegd wordt. Wat hier gezegd wordt namelijk, is dat de gemeente en Christus een levende, organische eenheid vormen. En vergis u niet, als u denkt dat, er wordt wat vaak over gesproken, over geschreven, dat het zo slecht gaat met de gemeente, en dat de gemeente gescheiden zou zijn van Christus, dan wel dat sommige gelovigen zouden afgesneden zijn van Christus enzovoort. Dan wel zouden kunnen afgesneden worden van Christus, jawel. Maar denk u eens in, dan betekent het dat een deel van de vervulling van Christus gewoon afgesneden kan worden. Dat leden van het lichaam van Christus afgesneden kunnen worden. En dat er aan de vervulling van Christus geknoeid wordt, enzovoort, door ons mensen. Dat geloof u toch zelf niet? Denk toch dat het lichaam van Christus in elk geval volmaakter is dan het onze. Dan heb ik het heel voorzichtig gezegd, hè. Maar het punt is natuurlijk, Christus is volmaakt en het lichaam van Christus is dus ook volmaakt. En daarom zijn wij in Christus inderdaad volmaakt. En is het dus inderdaad zo, ik geloof dat onze broeder het straks gelezen heeft, zoals het in Romeinen 8 staat in elk geval, dat wij verzekerd zijn dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde. En de liefde staat voor gemeenschap, eenheid, verbondenheid. Hè? Dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus enzovoorts. Het enige probleem is dat wij soms denken dat het wel kan. Ik ben bijna geneigd te zeggen, dan is het ook zo. Maar dat laatste mag ik niet zeggen, want zo is het natuurlijk niet. Maar er zijn sommigen die denken dat het kan, dat men van Christus kan worden afgesneden in deze zin. Maar en daardoor denken ze dat het met hen misschien zo gebeurd is, of ze zijn bang dat het zo gaat gebeuren. En sommigen menen dat aangezien het hen kan overkomen, dat ze dan vinden dat het anderen zou moeten overkomen. Dat gebeurt ook nog. Maar die is misschien wat te moeilijk op maandagmorgen. Dat komt allemaal voor, maar het is onzinnig. En bovendien, het is onbijbels en daar gaat het maar om. Wat er gezegd wordt, is dat God ons deze verhoogde Christus gegeven heeft als hoofd, waardoor de gemeente inderdaad een eenheid geworden is en de leden van dat lichaam inderdaad verbonden zijn in en door het hoofd. En dus zijn wij zeker van dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. En als dat wel zou kunnen, zou dat de werking van de dood zijn. En van wat de werking van de dood in Christus zelfs. Oh, in het lichaam van Christus, goed. Maar de werking van de dood in Christus, want dood is in bescheiding enzovoorts. En van Christus zelf staat dat hij de zonde eenmaal gestorven is en dat hij leeft, leeft hij gode, de dood heerst niet meer over hem. Was maar eenmaal en daarmee uit. Dit is dus een volstrekt onmogelijke zaak. Bovendien is het dan ook niet meer waar wat in Hebreeën 2 staat, namelijk dat de Heer Jezus Christus door de dood heen teniet gedaan heeft, degene die het geweldig doods heeft, en dat hij ons verlossen zou, dat hij verlossen zou degene die door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. De dienstbaarheid van de dood en van het verderf namelijk. Maar daar zijn we juist van verlost. En we zouden het elkaar dus niet opnieuw moeten aanpraten. Dat is waar het om gaat. Nou goed, in Efeze 1 staat dus inderdaad dat God deze Christus, deze verhoogde Christus aan zijn rechterhand gegeven heeft aan de gemeente tot hoofd. Dat is één manier om die dingen te zeggen. Een andere manier is die van Hebreeën, Hebreeën 2 namelijk, want daar stond immers dat hij deze weg door de dood heen gegaan is om vervolgens verhoogd te worden met heerlijkheid en eer gekroond te worden aan de rechterhand Gods. Dat is gebeurd opdat hij, tweede helft van vers 17 in hoofdstuk 2, Hebreeën 2 vers 17, dat is gebeurd opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God waren. En daar hebben we gisteren dus bij stilgestaan. Dat is de climax hier, althans in eerste instantie, van het betoog. Niet opdat hij rechtvaardig koning zou zijn, maar opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Dat is de draai die hier gegeven wordt. Dat is de weg die hier in dit betoog wordt ingeslagen. Wij verwachten niet de Heer als een rechtvaardige koning, hoewel hij dat is, maar wij kennen de Heer als barmhartig en getrouw hoge priester en daar leven wij uit. En zoals het hoofd, zoals het hoofd is van het lichaam, maar dat klinkt misschien wat raar, hè? Maar zo is het wel, hè? Laat ik het anders zeggen, wat het hoofd is voor het lichaam, dat is de hoge priester voor het volk. Want de hoge priester is de hoge priester van zijn volk. Hij is de hoge priester van degene die daartoe gaan, die tot die hoge priester naderen en die zich onder de autoriteit van de hoge priester stellen. De hoge priester is de hoge priester van zijn volk. Zoals het hoofd is van zijn lichaam, en nu ik toch bezig ben, zoals de herder. Want zowel koning als hoge priester wordt voorgesteld als herder. U weet toch wat de herder doet voor de kudde? Daarover heersen. Dat kan, maar dat is erg sterk uitgedrukt. Want in de Bijbel staat dat de herder, de oudste van de gemeente, de herder, niet heerschappij zou hebben over de kudde. Namelijk het erfdeel des Heren. Maar de herder zou een voorbeeld zijn voor de gemeente. Dat is ook een aardige opmerking even tussendoor. U weet hoe het zit met een voorganger. Die oefent geen macht uit over de gemeente. Die is een voorbeeld voor de gemeente. Zegt het woord toch ook voorganger? Noemen ze een voorganger, een ander woord voor voorganger. Een herder, dat is wat de herder doet. De kudde voorgaan en de kudde loopt achter de herder aan. Omdat de herder inderdaad de voorloper is, weer een ander woord, dan wel de voorganger van de kudde. En hij brengt de kudde inderdaad bij, zal ik het maar eens kort sluiten meteen, om een beetje op gang te komen. Hij brengt de kudde. Ja, bij grazige weiden. Ja, daar hebben we het gisteren over gehad. Hij brengt de kudde bij brood en wijn. En wat deed Melchizedek? Bracht voor brood en wijn. Het is allemaal volstrekt dezelfde gedachte. De voorganger, de herder, de koning of wie het maar wezen mag, gaat de kudde voort in elk geval. Brengt de kudde bij het voedsel en dus bij het leven en bovendien in de rust. Want hij doet ons immers nederliggen, rusten, hij doet ons nederliggen aan grazige weiden. Er valt dus nog te eten ook. Er ligt in je eigen bord dan, denk ik altijd. Maar ik geloof dat dat beeld beter niet gebruikt kan worden met de kinderen erbij. Maar zo is het natuurlijk wel. Wij liggen neder en hebben daar te eten. We hoeven niet eens op zoek naar het voedsel. Het is daar. Wij worden daar namelijk gebracht door de herder. En het andere beeld is, het lichaam heeft voedsel nodig, maar het voedsel voor het lichaam wordt verstrekt door, of via, maar door het hoofd. Precies dezelfde gedachte. Nou goed, wat we dus vinden is dat Christus is aangesteld als barmhartig en getrouw hoge priester. En hij is barmhartig en getrouw hoge priester of hoofd of herder of voorganger of voorloper. Want dat is de term die in de Hebreeënbrief ook gebruikt wordt daarvoor. En hij is barmhartig en getrouw om dat te doen. En dat is nou zo aardig. We hebben daar trouwens over gezongen. We straks ook. Broeder Klaas heeft erover gesproken. Het punt is dat wij zo dikwijls geneigd zijn te denken dat wij trouw moeten zijn aan de Heer. En dan zeg ik, dat is ook zo. Dat is ook zo. Je kan niet missen, want als wij gelovigen zijn, dan zijn wij trouw, want het is hetzelfde. Trouw zijn en geloven is echt volstrekt hetzelfde en in de meeste talen zelfs hetzelfde woord, dus ook. Dus hetzelfde. Maar aan de andere kant, onze zaligheid en al wat ermee samenhangt, is niet zozeer afhankelijk van onze trouw, maar van zijn trouw. Want het punt is, als het op onze trouw aankomt, dan ontbreekt daar nog wel eens wat aan. Want je moet wel eens even weg, hè. Ik bedoel, je staat op wacht, dan ben je trouw, maar je moet wel, je kan niet altijd, hè. Zo is het met ons ook. De geestelijke dingen zijn mooi, maar dat kan ook niet altijd. Kunnen de Heer dienen, maar dat kan niet altijd op elk moment van de dag, bedoel ik maar. Dus trouw, altijd gebrekkig. Als van onze trouw zou afhangen en wij zouden eerlijk zijn, zouden wij stuk voor stuk allemaal moeten vaststellen dat daar toch wel wat aan ontbreekt. Maar het punt is dat in de eerste plaats het ook niet gaat om onze trouw, maar om de trouw van deze voorloper, hogepriester, herder, koning, zoals u wil, eventueel. Hè. Maar dat is wat er staat. Hij is een barmhartig en getrouw hogepriester. En hij is bovendien barmhartig en getrouw hogepriester in de dingen die bij God zijn. Waren, staat er in de vertaling, maar dat is een misverstand, hè. De dingen die daar zijn, het is niet verleden tijd, er zitten nu ook in de dingen die bij God zijn. Want het punt is dan bovendien nog dat de hogepriester weliswaar het volk dient, maar staat in dienst van God, hè, niet van het volk. Net zo goed als dat Paulus zegt de gemeente te dienen, maar hij noemt zich niet een dienstknecht van de gemeente, maar een dienstknecht van Christus. Het is tot diening van de gemeente, dat mag dan zo zijn, maar in dienst van en onder verantwoordelijkheid van God zelf. En zo is het met deze hoge priester, die is namelijk barmhartig en getrouw, niet eens zozeer getrouw aan ons, maar hij is getrouw, dat staat ook in de volgende verse, aan degene die hem gesteld heeft. Zodat daar ook al niet, dat wij daar ook al geen twijfel over hoeven te hebben. Zo van, is de Heer wel trouw aan ons? Al de gedachte alleen al trouwens, hè. Is de Heer wel trouw aan ons? Nee, hij is niet trouw aan ons. Hij is trouw aan zijn hemelse vader, aan degene die hem gesteld heeft tot hoge priester. En dus aan degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Enzovoort. De Heer Jezus Christus is trouw aan God die hem als zodanig heeft aangesteld. Maar wat hij zou doen als hoge priester in de dienst van God, is inderdaad de zonden des volks verzoenen. Het einde van vers 17 hier. De zonden des volks verzoenen. Nou, waarna de vraag is, verzoent hij de zonden des volks? Ja, uiteraard doet hij dat altijd. Ja, want hij is getrouw aan, niet aan de zondaar, om zijn zonden te verzoenen, maar hij is getrouw aan God die hem gesteld heeft. Daar zitten wij helemaal niet tussen, zal ik maar zeggen. Daar kunnen wij ook niks aan toe of afdoen. Het betekent dat hij de zonden, en dus alle zonden, des volks en dus van alle leden van het volk, inderdaad verzoent. En dat is toch zonder meer ook de strekking van dat hij getrouw hoge priester is, en bovendien is het de strekking van dat hij barmhartig hoge priester is. En dat is de garantie voor onze verzoening, voor de vergeving van onze zonden. En dat is dan nog maar één uitdrukking die gekozen wordt. Ik denk altijd dat het een stijlfiguur is, weet je wel, een deel voor het geheel, de zonden des volks verzoenen. Ja, maar met al wat erbij hoort vanzelfsprekend. Want als onze zonden verzoend zijn, worden wij bovendien met God verzoend, ontvangen wij eeuwig leven en dan krijgen wij deel aan de hemelse roeping, zoals ook het volgende vers trouwens zegt, en wordt voor onze erfenis bewaard en al dat soort zaken meer. Kortom, we hebben niet alleen verzoening van zonden ontvangen, maar wij zijn in Christus, Efeze 1 vers 3, wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Zo is het nou eenmaal. Maar het hangt niet van ons af. En ik zeg altijd, en ik blijf het herhalen, wij hebben niets gedaan om behouden te worden. Wij hebben niets gedaan om met God verzoend te worden of onze zonden vergeven te krijgen. Dat betekent aan de andere kant ook dat wij niets kunnen doen om het ongedaan te maken. Gewoon een kwestie van logica, dus een vanzelfsprekende zaak. Nog afgezien van dat het ook expliciet natuurlijk gewoon in de schrift hier staat. Hij is barmhartig en getrouw hoge priester in de dingen die bij God waren of zijn. Namelijk onder andere dan om de zonden des volks te verzoenen enzovoort. En dan staat er, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Het verschijnsel dat sommige mensen anderen soms niet kunnen vergeven, vind ik wel zijn oorzaak, ja, in hun hoogmoed, natuurlijk, ja, natuurlijk, ja, dat moet ik eigenlijk als eerste noemen, maar het vindt ook dikwijls zijn oorzaak in onbegrip. Wij begrijpen dikwijls niet hoe een ander bepaalde dingen heeft kunnen doen. En kunnen dan ook niet vergeven. Dat is onbegrip van onze kant, en onbegrip is uiteindelijk onvermogen van onze kant. Wij kunnen het niet begrijpen en daarom kunnen wij niet vergeven. Maar wij hebben een Heer die ons wel kan begrijpen. Er staat hier, en op vele plaatsen nog meer, zeker in deze brief. We hebben een Heer die dat wel kan en die bovendien kan vergeven en die bovendien zelfs vergeving schenkt op rechtvaardige grond. En dat is maar waar het om gaat. Een barmhartig en getrouw hoge priester die zelf verzocht zijnde geleden heeft door de verzoeking. Betekent dat? En daarom kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Zodat u maar ziet dat het inderdaad gaat om meer dan alleen de zonden des volks te verzoenen. Het gaat om ook de gevolgen van die zonden weg te nemen enzovoorts. En dat is wat hier staat. Hij levert namelijk inderdaad hulp. Maar het blijft zo. Hij is barmhartig en getrouw hoge priester. Maar dan toch echt alleen van zijn volk. En wanneer men dus tot dat volk behoort, dan krijgt men deel aan al deze zegeningen die tot stand gebracht worden en tot ons komen via deze barmhartig en getrouw hoge priester. En dan voelt hij hopelijk langzamerhand dat het heel wat anders is dan dat Christus regeert. En dat het gaat om zijn koningschap en zijn uitoefening van zijn macht in ons leven. Dat is het niet. Het is heel wat anders. En nogmaals, het is heel wat vriendelijker ook wat ons hier voorgehouden wordt. Daarna lezen wij gewoon door. Er staat namelijk hierom, om deze dingen, Hebreeën 3 vers 1, hierom heilige broeders, er zijn kringen waarin je heilig verklaard kunt worden. Uiteraard alleen na je dood en als iedereen je vergeten is. Nee, dat kan nou helemaal niet anders. Zolang wij ons mensen herinneren kunnen we. Nou ja, laat maar zitten. He? Dus dat kan alleen postuum. Maar bij de Heer gaat het precies andersom. Men is heilig als men in Christus is. Men is heilig als men gelooft in de heilige Israëls. En dus de verlosser Israëls. He? Alle broeders zijn heilig. Dat is namelijk niet op grond van hun gedrag. Dan zullen ze het nooit worden, wellicht. Voor zover wij het kunnen bekijken, althans. Maar alle broeders zijn heilig, niet in zichzelf, maar inderdaad in Christus. Want zij krijgen deel, wij dus, zij moeten nou inmiddels maar eens zeggen, wij hebben deel gekregen aan de heiligheid van Christus. Het is misschien ook aardig om dat eens op te merken. Natuurlijk staat er in de schrift dat we heilig zouden moeten zijn in al onze wandel. Zijt heilig in al uw wandel. Of zijt heilig, want ik ben heilig. Maar het misverstand ontstaat dan soms dat men denkt dat wij heilig moeten worden, omdat de Heer het wil. Maar dat is helemaal niet waar. Wat er staat en wat er geleerd wordt, is dat we heilig zijn en dat we dus geacht mogen worden heilig te wandelen. Niet om heilig te worden, maar omdat we dat juist al zijn. Hij zegt, zijt heilig, want ik ben heilig. En ik woon in u. Enzovoort, hè. Dat is waar het om gaat. Wij zijn eerst geheiligd en zouden inderdaad dienovereenkomstig leven. Daarom leren wij eerst dat wij heilig geworden zijn. Geheiligd zijn in Christus. En als we dat leren, als we dat weten, aanvaarden en geloven uit de schrift. Ondanks wat wij zien elke dag als we voor de spiegel staan. Pas dan zal daar eventueel een heilige levenswandel uit voort kunnen komen. Sprak hij toen heel zwak. En inderdaad. Maar niettemin, het is een volledige waarheid. Eerst weten dat men het is, dan zal dat in de praktijk vervolgens kunnen blijken. Hierom, heilige broeders, waarom is men heilig? Staat erachter, hè? Men is heilig omdat men der hemelse roeping deelachtig is. Heilige broeders, broeders namelijk die der hemelse roeping deelachtig zijn. Hemelse roeping deelachtig. Nou, het punt is dat in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk gesproken wordt over de hemelse roeping van de Messias. Die niet alleen een aardse roeping had in Jeruzalem op de troon van zijn vader David. Maar boven alles een hemelse Jeruzalem op de troon van zijn vader in de hemel. En hier staat dat degenen die in hem geloven deel hebben aan diezelfde roeping. Heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. En ik kan het makkelijk zeggen, want hoewel het hier niet al te uitgebreid staat, althans hier nog niet, is het toch zo dat het uitgebreid staat in het vervolg van Efeze. Het is gek, we zitten ineens heel parallel, hè? Efeze 1, want lees maar verder in het volgende vers in Efeze. Daar staat dat wij met Christus zijn opgewekt en inderdaad vervolgens, Efeze 2 is het dan inmiddels natuurlijk, hè? Maar dat we dan inderdaad met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel en dus wel degelijk deel hebben aan die hemelse roeping van Christus. Want dat ons hoofd gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods, houdt automatisch in dat wij als zijn lichaam aan diezelfde roeping uiteraard deel hebben. Ja. Dus hierom heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn, even tussendoor, hoezo zou de Hebreeënbrief niet voor onze bedeling en voor de gemeente zijn? Noem dan nog eens een volk wat een hemelse roeping deelachtig is, uit de schrift, ongeacht in welke bedeling. Nee, is goed geantwoord, hè? Ja, er is geen andere, dat is alleen maar de gemeente, het is dezelfde gemeente als uit Efeze, hoor. Dan trek je van de titel Hebreeën hierboven maar niks aan. Maar goed. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping erachter zijn, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Dat is hetzelfde als, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Zoekt de dingen die boven zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn waar Christus is. Dat is Colossense 3. Dat is natuurlijk ook hetzelfde als Hebreeën 12. Laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus. Hetzelfde als wat hier staat. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Maar het is hetzelfde als dat je tegen de schapen zegt, let goed op die herder. Want die moet je volgen. En in een kleine variant, dat het Israël gezegd wordt, let goed op de ark des verbonds, want daar moet je achteraan. Maar dat was in Jozua 3. Of was het 5? Jozua 3 geloof ik. Nou goed, laat maar zitten. Hè. Wanneer gij zult zien de ark des verbonds, des Heeren uw Gods, enzovoorts. Volg haar na. En dat is het hele punt. Volg hem na. Volg degene na. Houd de ogen gericht op degene van wie die ark des verbonds bijvoorbeeld dan een beeld is. Of van wie de herder in het algemeen een beeld is. Aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Leuk hè, er staat niet aanmerkt de koning onze belijdenis. Hoewel we hem erkennen als koning. Hoeft ene waarachtig heersen. Maar ook hier niet, er staat aanmerkt de apostel en hoge priester onze belijdenis. Christus, namelijk de hoge priester. De term apostel, die staat hier wat ongelukkig, moet ik u zeggen. Want de term apostel zou men gewoon moeten vertalen met gezondene, want dat betekent het. En dan staat er dus eigenlijk gewoon Amelk, de gezonde hoge priester, onze belijdenis. De hoge priester namelijk die gezonden is. Ik zeg niet dat Christus een apostel is in de gebruikelijke betekenis van het woord, want dat is niet de gedachte. De gedachte is, hij is hoge priester en hij is gezonden. En de volgende vraag die je zou moeten stellen is dan uiteraard, door wie dan? Want apostel zijn, dat betekent sowieso al niks, hè? U bent gezonden, ja. Door wie? De apostel en hoge priester wil zeggen de gezonden hoge priester, onze belijdenis. En ik wijs er maar op dat apostel en hoge priester is dus een gewone hendiad is. In dit geval komt de klemtoon op apostel te liggen. Gezondene, het is een zelfstandig naamwoord geworden in plaats van een bijvoeglijke, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Dus inderdaad, Amelk, de gezonde hoge priester, onze belijdenis, waarna inderdaad vervolgens wordt vastgesteld dat hij daadwerkelijk gezond is, en bekend is uiteraard door wie, en vervolgens wordt vastgesteld dat hij trouw is aan degene die hem gezonden is, heeft. Hè? Hij is getrouw aan degene die hem gezonden heeft. Hij is niet in de eerste plaats getrouw aan degene die hem aanmerken dan wel op hem zien. En dat is precies waar het om gaat. Dat stelt de trouw van Christus buiten elke discussie. Hij is namelijk getrouw aan degene die hem gezonden heeft. Aanmerk dus de apostel en hoge priester onze belijdenis. Onze belijdenis betekent gewoon die wij belijden. En die wij belijden betekent in wie wij geloven. In wie wij ons vertrouwen gesteld hebben. Of, meer in het algemeen, die wij navolgen. Aanmerkt deze hoge priester in wie wij geloven, die wij belijden. Waarna er staat hoe hij heet. En er staat er niet Christus, dat zou je moeten doorstrepen, strikt genomen. Het hoeft voor mij niet, maar het staat er echt niet. Er moet gewoon staan Jezus. Namelijk de naam die hij kreeg toen hij mens werd. Toen hij vlees en bloed deelachtig werd zoals beschreven in hoofdstuk 2. In het voorgaande hoofdstuk dus. Het is deze mens die verzocht zijnde geleden heeft. En die dus te hulp kan komen. Degene die verzocht worden. Het is deze Jezus die gesteld is bij God, die aangesteld is tot hoge priester. En op hem zouden wij moeten zien, want hij is degene die ons voorgaat. En aan de andere kant, hij is degene, vers 2, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Waarna een vergelijking gemaakt wordt tussen Christus en Mozes. Want er staat dat Christus getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes getrouw in geheel zijn huis was. Want zo zou je het vers moeten lezen. Hè? Dat getrouw hoort er nog een keer in. Hè? Maar het is weggelaten. Ja, dat is ook een stijlfiguur. Dat heet een ellipsis. Ja. Een weglating. Die getrouw is degene die hem gesteld heeft. Gelijk ook Mozes in geheel zijn huis getrouw was. Want Mozes is uiteraard het grote voorbeeld van Christus. Het eigenaardig is dat Mozes weliswaar geen hoge priester was. Maar hij was wel uit Levi. En hij was in ieder geval de broer van de hoge priester. Dus het scheelde niet veel of hij was hoge priester geworden. Maar het eigenaardig is dat normaal gesproken Mozes ons toch niet wordt voorgesteld als de koning van Israël. Hij leidt het volk wel door de woestijn. In de praktijk fungeerde hij als koning. En door buitenstaanders zal hij ook wel als koning zijn aangemerkt. Door andere volken denk ik. Mozes, de koning van Israël. Was zelfs de wetgever van Israël. Maar als koning wordt hij niet genoemd. Op één keer na, geloof ik. Ik heb één tekst ooit eens gevonden, maar ik weet niet meer waar die staat. Waar Mozes koning genoemd wordt, maar verder ook niet. Hij was de leider, de voorloper. Hij ging voorop. God zegende Mozes. En ieder die met Mozes meeging, werd in Mozes gezegend. Met elke zegening in de woestijn. Maar goed. Ja, dat laatste is wel wellicht teleurstellend, maar als je zegt dat wij gezegend zijn met elke zegening in de hemel, dan is dat voor velen ook teleurstellend, omdat ze liever het op aarde gehad hadden. Maar goed, dat is hetzelfde verhaal. Hè? Maar laat dat maar even buiten beschouwing. Hoe dan ook, Mozes was getrouw. Dat is opmerkelijk inderdaad dat Mozes getrouw was. Want het volk was zeker niet trouw aan Mozes, maar Mozes was wel trouw aan het volk, lees het maar na, geschiedenis van Exodus en Numeri enzovoorts. Ondanks het volk was Mozes getrouw, maar Mozes was trouw aan degene die hem gesteld had, staat er. Want Mozes was gesteld in het huis. En het huis is hier uiteraard synoniem met het volk. Het huis Israëls, dat huis, dat was dat volk waarover Mozes was aangesteld. Maar niet door het volk, maar door de eigenaar van het huis. Door de bouwer van het huis wordt trouwens een eindje verderop in dit schriftgedeelte gezegd. Want Mozes was de leider van dat volk en ook alleen maar van dat volk. En dan staat er vers 3, want deze Christus namelijk is zoveel meerder heerlijkheid waardig acht dan Mozes. Ja, dat is omdat degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis, staat er. Want Mozes was eigenlijk deel van het huis, terwijl de Heer Jezus Christus degene is die het huis bouwt. Mozes maakte deel uit van het volk Israël. En Christus, daarvan kun je zeggen, maakt deel uit van de gemeente, het huis Gods in onze dagen uiteraard. Maar beter is natuurlijk te zeggen dat Christus degene is die het huis, de gemeente, bouwt. Hij is dus meer dan alleen een deel van het huis. Hij is ook meer dan een deel van het lichaam. Hij is namelijk het hoofd. En je kunt van het hoofd zeggen dat het deel is van het lichaam. Je kunt van het hoofd ook zeggen dat het boven het lichaam geplaatst is. En de verbinding tussen het hoofd en het lichaam, daar denk ik nou ineens aan. Maar de verbinding tussen het hoofd en het lichaam wordt gevormd door... Het nekkie. Juist hier, door het strothoofd, daar zetelt het woord, de stem, spraakvermogen, stembanden, zal ik maar zeggen. Dat is de verbinding tussen hoofd en lichaam. En als dat woord er niet meer is, kortom, als dat doorsneden wordt, zal ik maar zeggen, dan kun je in ieder geval niet meer praten. Maar daarnaast kun je helemaal niks meer. Dan treedt dus inderdaad de dood in. Dat is de gedachte. Ja. Nou goed, laat me, het zijn niet zulke smakelijke verhalen, maar zo zit het dus wel. Hè? De verbinding tussen Christus en de gemeente is inderdaad via het woord. Hij spreekt tot ons. Via zijn stem komt zijn leven tot ons. Maar dat even terzijde. Hoe dan ook, Christus is meerder eerwaardig geacht dan Mozes, want Christus is niet alleen deel van het huis zoals Mozes deel van het huis was, maar Christus is zelfs degene die het huis bouwt. En daarna staat er vers 4, want ieder huis wordt nou eenmaal door iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En dan vers 5, en Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar, want Mozes was wel degelijk de dienaar van het huis, was personeel als het ware. Maar Christus, vers 6, maar Christus is getrouw geweest in geheel zijn huis als de zoon. Let op, ik lees niet alles, niet alle woorden bespreek ik. Ik neem alleen de hoofdlijn nu even. Hè. Mozes was trouw als dienaar te midden van het volk. Maar Christus is niet personeel. Christus is de eigenaar, dus de zoon. Hij is namelijk de erfgenaam. Hij is degene die het huis bouwt. Kortom, hij is eigenlijk het huis. En dat is dus een veel hogere positie. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de relatie van Christus tot de gemeente een veel hogere, veel sterkere, veel betere, veel intiemere, veel hechtere is dan de relatie van de Heer tot Israël onder het oude verbond in het verleden. En dat is maar waar het om gaat. Het heette niet voor niks, zoals we gezien hebben, een grote zaligheid waarop wij acht zouden geven. Christus namelijk is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. En dan staat er aan het eind van vers 6, wiens huis wij zijn. Want dat is natuurlijk altijd nog de vraag. Dat huis van Christus, dat volk dus van de hoge priester, want dat is het hè. Dat volk van de hoge priester, dat huis van Christus, wie behoort daartoe? Dat heb ik eens zelfs aan Petrus gevraagd. En die maakt altijd grapjes over zijn naam. Petrus. Dus die zei, ja, wij ook zelf worden als levende stenen toegevoegd tot die ene levende steen en worden gebouwd tot een geestelijk huis. En tot een tempel. Dat had hij denk ik ook niet van zichzelf, want Paulus zei het natuurlijk ook, hè. dat er gebouwd wordt op het fundament van de woonsteden Gods in de geest. En dat gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de Grieken, want in de gemeente is nog Jood, nog Griek, gebouwd worden tot één levend huis. Waarna opgemerkt wordt dat ons lichaam enkelvoud nu eenmaal een tempel is van de Heilige Geest die in ons woont. En u past dat heus in de eerste plaats toe, niet op ons individuele lichaam. Want dan loopt het slecht met die tempel af, in elk geval. Maar uiteraard, lichaam, uw lieder, meervoud, lichaam, enkelvoud. Een tempel, één, is van de Heilige Geest. Ook maar één, gaat dus over de gemeente. Een tempel, een huis gebouwd op het fundament, of een huis gebouwd doordat levende stenen toegevoegd worden aan of op het fundament, die ene levende steen uit 1 Petrus 2 natuurlijk. En daar gaat het om. Dat huis zijn wij, want wij die geloven worden inderdaad toegevoegd aan Christus. En daarvoor moet je heel ver terug om dat in de schrift te vinden, want dat vind je gewoon in Romeinen 6. Dus heel ver terug. Heel fundamentele geestelijke en ook gemeentelijke waarheid dus. Waar staat dat we immers één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. En dus één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn er opstanding. En dus impliceert dat we ook één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijn er hemelvaart. Maar dat staat pas natuurlijk in, niet meer in Romeinen, maar wel in Efeze 2 met name. En bovendien wordt er gesteld dat wij uit één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijn in wederkomst. Dat hebben we ook al gelezen inmiddels. Dat we met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid in de toekomst enzovoorts. Ja, daar gaat het om. Eén met hem. Wij zijn namelijk zijn huis. En het huis, natuurlijk een huis kan uiteenvallen. Maar het punt is dat huizen nou eenmaal per definitie onderhouden moeten worden. Ik heb mij eens laten vertellen door een aannemer die het mij lachend vertelde. Die zei, ja, een huis, als je er niks aan doet, staat er 40 jaar voor en dan is het de puin op. Dan kan je weer een nieuwe neerzetten. Een hoopvolle gedachte voor de aannemer, denk ik wel eens. Vooral voor sommige aannemers, denk ik dan ook nog eens. Maar laten we het maar even bij. Met 40 jaar, hij zei, alles, dat is een studie van gemaakt, hij zei, alles wat de mens maakt, als je er niks aan doet, is die 40 jaar weg. En als je aan een mens 40 jaar lang niks doet, is hij ook al lang weg. Ja, ja, precies. In ieder geval, binnen 40 jaar. Maar, en dus de theorie bestaat dat een huis uiteen kan vallen. En dat er zomaar een steen uit de muur kan vallen, of een dakpan van het dak waaien, of de schoorsteen komt naar beneden. Dat soort dingen kunnen allemaal, natuurlijk. Maar het punt is, wij maken deel uit van een huis dat niet zomaar ergens in het wild staat, maar dat wel degelijk verzorgd wordt door iemand die daartoe aangesteld is. Dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Al die Israëlieten in de woestijn zouden gedwaald hebben als schapen die geen herder hebben, maar zij hadden een herder. En wat voor een? De man had 40 jaar ervaring met schapen in de woestijn. Schapen van een priester trouwens, maar vooruit. Mozes hebben we het over, nog steeds, hè? En dus was Mozes de aangewezen herder, voorganger, voorloper in Israël, om hen door de woestijn te leiden enzovoorts. Hij wist hoe dat was. En zo precies is het met de Heer, die weet ook hoe het is. Die is aangesteld om de kudde te leiden door de woestijn. Kortom, hij is aangesteld om het huis niet alleen te bouwen, maar uiteraard ook te onderhouden. Waar heb ik dat mee gehoord? Nou ja, toen was het geen huis, maar een hof. Hè? Maar het is heus dezelfde gedachte. Adam, de eerste in dit geval. Adam, die aangesteld werd om de hof te bouwen en te bewaren. Beide. Het impliceert complete verzorging. Het impliceert uitbreiding, want bouwen veronderstelt wel degelijk uitbreiding. Maar bewaren betekent feitelijk bewaken, namelijk verzorgen. In stand houden is uiteraard de gedachte daarachter. En zo is het met Christus in relatie tot de gemeente. Het is hetzelfde als Adam in relatie tot de hof. Het is trouwens ook hetzelfde als de relatie van de koning tot het koninkrijk. Maar in ons geval gaat het om de hoge priester tot zijn volk. De bedoeling is namelijk, de gedachte is namelijk dat Christus dat huis in stand houdt. Want daartoe heeft hij opdracht ontvangen van zijn vader, wiens zoon hij is, enzovoort. Dat is wat hier allemaal staat. Kortom, of wij dat nou leuk vinden of niet, ik bedoel, het heeft er niets mee te maken met wat wij ervan vinden. Hij is degene die het huis in stand houdt, die het bouwt en bewaart, wel degelijk. Het mag dan zo zijn, daar zijn we weer om natuurlijk, dat de eerste Adam in relatie tot de hof niet zoveel tot stand gebracht heeft, laten we het dan maar voorzichtig zeggen. Niet staan goed, dat van onze voorouders denk ik wel eens. Hè. Maar het is in elk geval zo dat de laatste Adam inderdaad doet wat de eerste Adam niet, zelfs maar niet kon doen. Hè. Namelijk de hof bouwen en bewaren, dan wel het huis bouwen en bewaren. Ik denk altijd meteen, als ik zulke dingen zeg, aan de Heer die opstond uit de dood. De eerste die hem tegenkwam dacht dat hij Adam was. Hij dacht dat de hovenier. Hij dacht dat het de hovenier was en dat was ook zo. Nee, zij dacht dat. Hè. Dat was ene Maria vanzelfsprekend. Ze dacht dat het de hovenier was. Dat was ook zo. Het was die hof. De hof, een beeld van het koninkrijk, van het nieuwe verbond, een beeld van de nieuwe schepping enzovoort. Hij was ook de hovenier. Alleen de letterlijke hovenier daar, die heette anders. Hoe heette die? Hoe heette de letterlijke hovenier bij die gelegenheid? De eigenaar van de hof, hoe heette die? Jozef. Ja, daar hebben we het nog over. Jozef. Maar hij was niet Jozef, hij was de zoon van Jozef. Dus toch, denk ik altijd maar. Dit is om even uw gedachten los te maken. Hè? Er is wel wat mee aan de hand dus. Hè? Maar punt is, de Heer Jezus, de laatste Adam, is degene die de hof zou bouwen en bewaren. Die zijn koninkrijk zou bouwen en bewaren. Maar in dit geval die zijn huis zou bouwen en bewaren. En die dus, nog concreter, de gemeente zou bouwen en bewaren. En er zijn dus twee misverstanden in de gemeente. Namelijk, het eerste is dat wij die gemeente zouden bouwen. Daartoe ontwikkelen wij natuurlijk allerlei activiteiten, zoals daar zijn bazars, autopuzzelritten en evangelisatiewerk, ledenwerfacties en hoe het allemaal heten mag. Nee, er zijn bepaalde dingen die in het rijtje niet thuis horen, bij nader inzien geen van allen. Want zelfs evangelisatiewerk dient niet primair tot opbouw van de gemeente, maar tot eer van God. En tot verheerlijking van Christus. Dat kan wel via de bouw van de gemeente, maar het mag nooit en nooit en te nimmer het doel zijn. Goed. Nou, waar het maar om gaat is, het eerste misverstand is dat wij denken dat wij de gemeente moeten bouwen. Dat is een misverstand. Hoewel er ook zijn die kennelijk denken dat zij de gemeente weer moeten afbreken. En als je het mij vraagt, komt het meer voor. Ik bedoel het niet om kritiek te hebben. Ik heb daar verdriet van dat het zo is. Daarom komt het eruit. En anderen denken dat wij de gemeente moeten bewaren en bewaken. En dat is ook niet zo. Integendeel. Het enige wat wij moeten doen, dat staat hier, is aanmerken op de apostel en hoge priester onze belijdenis. En als we dat doen, dan leven wij inderdaad als deel van het huis, als steen van het huis, als lid van het lichaam. En als dat zo is, dan zijn we onderworpen aan. Ja, dat is niet een goede woord, maar het is wel zo. Dan zijn we verbonden met dat levende hoofd, en daar gaat het om. En ontvangen wij alle zegeningen van dat hoofd, meer is niet nodig. Het is toch belachelijk om tot je eigen vingers te gaan zeggen, denk erom dat je goed vast blijft zitten, en dat je die andere vingers niet lastig valt, enzovoort. En als ik zeg dat je daar krabben moet, nou goed, dat lukt dan dus ook niet. Dat is toch onzin? Die leden die worden bestuurd vanuit het hoofd. Dat hebben we netjes op school geleerd bij de biologie. Naast al die andere onzin natuurlijk. Ja, maar dat hebben we nog geleerd. Gaat via prikkels vanuit het hoofd, vanuit de hersenen of hoe het maar heet. Dat mag maar in ieder geval vanuit het hoofd. En de leden zelf hebben niks in te brengen. En zodra leden van ons lichaam zelfstandig iets beginnen in te brengen, dan vliegen we naar de dokter. Als iemand zijn oog zelfstandig begint iets in te brengen, dan moet hij naar huis gebracht worden. Zondagmiddag, hè? Ja, dat is net gebeurd gisteren. Dus, maar zo is dat toch? dan hebben we last van die leden. Zij moeten niet zelfstandig iets inbrengen. Zij moeten gewoon afhankelijk zijn. En in veel gevallen dus inderdaad maar gewoon afhangen. En totdat er iets te doen valt. En in de praktijk doen ze een heleboel dingen vanzelf. Ik heb automatisch een zakdoek in mijn hand. Dat doe je juist niet bewust, dat gaat vanzelf. Om maar eens wat te zeggen. Nou goed, zo gaat het in de gemeente. Ik wou het bijna zeggen, zo hoort het te gaan. Dat is ook zo, maar dan zeg ik het nog verkeerd. Zo gaat het in de gemeente. En als wij iets anders doen, of iets anders leren, of iets anders willen, dan ontkennen wij de werking van het hoofd in het lichaam. Dan beginnen wij onze leden te manipuleren. Dan zeggen wij zijn die rechterarm en we zullen die linkerarm wel eens even te pakken nemen. Hè? En als die te veel in de weg zit, zeggen we, jij hoort er niet meer bij, ik verklaar je dood of sorry, sorry maar. Hè? Maar zo werkt dat niet. Een goed functionerend lichaam, hoe beter het lichaam functioneert, hoe onafhankelijker de lichaamsdelen van elkaar zijn. En hoe beter ze samenwerken. Twee dingen tegelijk. Hoe onafhankelijker van elkaar en hoe beter ze samenwerken. Dat heb ik nog eens geleerd van een drummer. Nee, in zijn vrije tijd van zijn beroep was hij predikant. Maar goed. Ja, echt waar. Onafhankelijke leden, maar niettemin volstrekte, volkomen samenwerking. Dat is de gemeente. Niet dat moet het zijn, dat is de gemeente. En al het andere is niet van de gemeente. Al het andere is van de oude mens. Is onze oude natuur. Die onderworpen is wel degelijk aan de dood en aan de werking van Satan. Dat is het verhaal. En dat hoort er niet bij. En die dingen komen erbij en treden in werking wanneer wij niet aanmerken de apostel en hoge priester onze belijdenis, maar wanneer wij aanmerken onze broeders, zusters en zelfs onze andere eventuele voorgangers. Dat is waar het om gaat. We hebben maar één in het oog te houden. Namelijk die hoge priester. Want het punt is, wanneer wij tot hem naderen en dus onze ogen op hem gevestigd houden, want dat is vanzelfsprekend hetzelfde, dan maken wij deel uit van zijn volk. En dan zorgt hij voor ons. In de eerste plaats verzoent hij onze zonden, maar aan de andere kant, hij onderhoudt ons niet terwille van onszelf individueel, maar terwille van dat geheel, terwille van zijn lichaam, waarvan hij de enige is die er het overzicht over heeft. En de coördinatie. En voor de leden is niet nodig dat zij overzicht hebben over Gods werk in de gemeente of iets dergelijks. Het enige wat nodig is, is dat ze aanmerken hun apostel en hoge priester die zij beleiden. En dat is wat er hier staat. Want zegt vers 6, maar Christus is getrouw. Geleend uit vers 5 natuurlijk. Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis. Daar komt dan ook nog eens even bij. Moet je even bij stilstaan. Wiens huis zijn wij? Wij zijn zijn huis. Wat dacht u? Zou de Heer niet voor zijn huis zorgen? Vanzelfsprekend toch? Niet omdat hij zo begaan is met de stenen van het huis of met de inrichting van het huis in de eerste plaats. Maar het is zijn huis. Het is voor hem waardevol, niet omdat het zulke mooie stenen zijn, hoewel er wel dat zijn, maar niet in de eerste plaats omdat het zulke mooie stenen zijn, maar omdat het huis zijn vaders is. Daar heeft hij een band mee. Of het commerciële waarde heeft, doet er nog niet eens toe. Het heeft in ieder geval emotionele waarde in de eerste plaats, en dat is altijd veel sterker. En daarom, hij is getrouw over zijn huis dan wel het huis zijn vaders. En er staat er, wiens huis wij zijn. En waarna de vraag is, wie zijn wij? Wel, wij zijn alle die de vrijmoedigheid en de roem der hoop behouden. Nee, de uitdrukking tot het einde toe vast staat er hier niet bij. Vandaar dat ik het niet las. Staat er wel, maar dan in vers 14 pas. Daar is het aan ontleend. Het is een beetje verdwaald, die zin. Maar verandert verder niks. Er staat dus, wij zijn zijn huis, indien wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop behouden. Wat houden wij? Wat houden wij vast? Wat houden wij? De vrijmoedigheid en de roem der hoop. Dat is drie keer hetzelfde. Want vrijmoedigheid, even voor de gevorderden dan, vrijmoedigheid, voor degenen die het volgende hoofdstuk gelezen hebben. Vrijmoedigheid is vrijmoedigheid om om in te gaan tot die troon der genade. Vrijmoedigheid namelijk om in te gaan op die verse en levende weg. Inderdaad. Maar laat ik maar even verwijzen naar vers 16 dan van hoofdstuk 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Niet de troon van gerechtigheid, hoewel het dat is. Maar er staat troon van genade. Omdat het de troon is niet van de koning, hoewel het dat is. Maar de troon van de hoge priester. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Juist. Dus indien wij maar de vrijmoedigheid behouden om in te gaan, zal dat moeten doen. En vervolgens, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop. Waar roemen wij dus in? Waar beroemen wij ons op? Want die uitdrukkingen veranderen in de loop der tijd soms, hè. Wat is de kracht in ons leven? Waar houden wij aan vast? Waar roemen wij in? Dat is allemaal hetzelfde, hè. Wat is onze kracht? Wat zou toch de kracht die er mannen en de hoop die de vrouwen zijn, merk ik al gezegd, hè. Wat is dat? Waar roemen we in? In de hoop. In hoop, in toekomstverwachting. Want dat is wat ons wezenlijk en werkelijk verschilt van de wereld. En dat heb ik al gezegd natuurlijk. Niet ons heden, onze huidige omstandigheden. Er zijn andere mensen die ook op vakantie gaan en lezingen bijwonen. Die zijn ook gek, maar dat doet er nou niet toe. En ja, er zijn meer die dat doen. Het kan ook over andere dingen zijn dan bijbelse dingen. Zo vreemd is het nou ook weer niet. Maar het grote verschil is dat wij dat uitzicht hebben over de dood. Hoop dus. Terwijl een normaal mens, hoe ouder die wordt, steeds minder hoop heeft, vanzelfsprekend. Want die heeft steeds minder jaren te gaan. Dat vragen we ook dan als iemand jarig is, hoe lang moet je nog? Nee, wij doen dat eufemistische, maar we vragen het wel. We zeggen, hoe oud bent u nu? En hoe ouder iemand is, hoe moeilijker het wordt om dat te vragen. Want in werkelijkheid vragen we, hoe lang mag je nog? En voor velen geldt de vraag anders, hoe lang moet je nog? Ja, Meino? Hoe oud ben je nou, Meino? 55. He? En nog kras, hè? Ja. Ik dacht dat ik je al veel langer kende. Maar goed, laten we zitten. He? Dit is te moeilijk, hè? Ja. Nee, maar het punt is, wat wij vasthouden is hoop. Wij roemen in de hoop, wij roemen niet in het heden, maar in de toekomst. Wij hebben ook niks aan te wijzen in het heden, absoluut niet. Want alles in en van ons leven, al wat we hebben, al wat wij zijn, al wat ons overkomt, dan wel al wat ons wij ondernemen, heeft zijn uitwerking voor de toekomst. Werk daar naartoe. Naar uiteraard het goede. En wij hebben, als wij tenminste deze vrijmoedigheid en roem der hoop tot het einde toe vast behouden, dan hebben wij de zekerheid dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Namelijk voor degene die de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Nee, dat staat er niet in Romeinen 6, dat staat voor degene die hem lief hebben. Maar dat is de populaire vertaling gewoon van deze uitdrukking. Degene die hem lief hebben. Want de vrijmoedigheid en de roem der hoop behouden betekent in de praktijk gewoon hem lief hebben. Op hem zien. Hem aanmerken uit vers 1. Want het is heus allemaal hetzelfde. Of in een tegenwoordig wat vage term. Wanneer we in hem geloven. Want dat is in tegenwoordig Nederlands een heel vage term. Hè? Maar dat is wat het betekent. En die garantie hebben wij dat hij voor ons zorgt. Dat hij ons de overwinning geeft. Dat hij ons leidt door het leven. Niet in de verkeerde dingen, niet dat God oordelen over ons brengt of ons overgeeft aan allerlei excentrieke toestanden, opdat wij daardoor zouden verzocht worden, dan wel daarvoor zouden leven. Dat is niet waar. Er staat God verzoekt niemand, integendeel. Hij is degene die ons leidt. En waar, zelfs waar wij op een of andere wijze een spoor, het spoor, het grote spoor, bijster raken, is hij als de herder degene die niet maar blindelings vooruit loopt zonder te kijken of de schaapjes wel achter hem aankomen, maar hij is wel degelijk ook degene die omkijkt en zoekt die schaapjes inderdaad die de weg kwijtraken. Inderdaad, en dat is niet maar een zondagsschoolverhaaltje, dat geldt voor ouderen net zo goed. Die garantie hebben wij. En het is mogelijk dat we al etende of al bezig zijnde met de beste bedoeling inderdaad toch niettemin het spoor bijster raken. Maar op een gegeven moment, als dat te erg wordt, is het altijd de Heer die ons terughaalt en zegt, hier hoor je thuis. Dat is de gang van zaken. In dat vertrouwen zou elke gelovige moeten leven, want elke gelovige overkomt dit ook. En daarom hebben we deze Bijbelse boodschap. Van niet dat wij getrouw moeten zijn aan hem, want wat zei de apostel, indien wij ontrouw zijn, ga je alsnog verloren. Nee, hè, dat staat er niet, hè. Indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Mensen zien daartoe wel kans zichzelf te verloochenen. Dat heb ik ook nooit zo goed begrepen, maar dat kan, hè. Maar van de Heer weten wij, hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan namelijk niet loochenen wie hij is. Namelijk de herder van de kudde. Namelijk de hoge priester van het volk. Namelijk het hoofd van zijn lichaam. Of de verzorger, de zoon eigenlijk, moet ik dan zeggen, van zijn eigen huis. Dat is hij en hij wijkt daar niet vanaf. Hij is getrouw en dat is waaruit wij leven. Niet zijn trouw aan ons, zijn trouw aan zijn hemelse vader. Maar dat is uiteraard ten behoeve van ons. Dat werkt deze zegeningen voor ons af. En dat is waar het om gaat. En waar, daarmee heb ik natuurlijk tegelijkertijd min of meer verwezen naar hetzelfde verschijnsel wat we al genoemd hebben, dat de wereld hem niet kent, dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Vandaar dat we zo makkelijk een spoorbijster raken, want we bevinden ons te midden vijandig van een vijandige wereld en van vijandige volkeren enzovoorts. En vijandige natuurlijke mensen, om het dan maar zo te zeggen. Er kan dus een heleboel fout gaan. Maar daarom hebben we deze boodschap. En daarom hebben we deze hoge priester, opdat hij ons zal bewaren, niet uit de wereld, maar opdat hij ons zal bewaren voor de boze en ons daadwerkelijk zal leiden naar dat einde, namelijk naar het doel wat hij zich inderdaad ook met de gemeente gesteld heeft. En dat is ook wat in de tweede helft van vers 14 staat. Was dat zo weer anders, het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe, tot het doel toe, namelijk vastbehouden. Want het vasthouden van dit beginsel, het vasthouden van geloof in de Heer Jezus Christus, van zien op hem, van roemen in de hoop en in de vrijmoedigheid en dat soort dingen meer. Dat brengt ons tot het einde. En bedenk, einde in de Statenvertaling betekent altijd doel. Geen andere betekenis, doel. Dat brengt ons tot het doel. Een doel dat God zich inderdaad met ons gesteld heeft. Hij heeft ons daartoe geroepen. Hij brengt ons ook naar dat doel. Het enige wat wij zouden moeten doen, en dat is strikt noodzakelijk voor onze levenswandel, is daaruit leven, ons daarvan afhankelijk stellen en daarop vertrouwen. En wie zijn vertrouwen op de Heer stelt, zal nooit, absoluut zal nooit beschaamd uitkomen. En dat is waar het om gaat. Amen.